Hey, goedemorgen allemaal. Niet te warm, niet te koud. Niet te koud vannacht. Het is de moeite, hè? Bij ons ook. We gaan veel Bijbel lezen vandaag. Ik hoop dat je Bijbel mee hebt. Als je dat niet mee hebt, dan ga ik ook wel sommige teksten projecteren, maar waarschijnlijk niet allemaal. En ik ga ze misschien ook niet altijd even lang laten staan. Stel je voor, dat is natuurlijk een kinderwens van elk volwassen kind, dat je een wens mocht doen. Stel je voor dat je een wens mocht doen. Wat zou je wensen? Kom aan. Wat zou je wensen als je een wens mocht doen? Vraag het aan een kind en een kind weet het onmiddellijk. Vraag het dan aan volwassenen en iedereen is stil. Kom aan. Als je een wens mocht doen. Geen wensen? Iedereen perfect gelukkig? Ja. Dat de vreugde des Heren je kracht mag zijn elke dag. Nog wensen?
Dat ik met hem in de overwinning ga staan voor dingen waar ik mee worstel.
Met hem in de overwinning over je worstelingen. Ja. Wat zegt een kind als je aan een kind vraagt, als je een wens mag doen, wat hij zou wensen? Ik wist het goed hoor, als kind. En de mijne ook. Dat je altijd mag blijven doorwensen. Als je daarover gaat doorfilosoferen, dan snap je dat het misschien niet echt de beste wens is, maar dat is een andere discussie. Nu, als kind had ik ook zo een andere verlangen. Ik had zo een wens. Ik dacht van, wat zou jij vragen aan Jezus als God, als Jezus, zich een keer als persoon aan jou met jou zou komen praten? Hij heeft hier op aarde rondgelopen. Stel je voor dat hij werkelijk als persoon van aangezicht tot aangezicht, ça va? Dat je echt met hem kunt praten. Wat zou je hem dan vragen? Ik heb de film gezien die een tijdje geleden ook bij de mannenclub, bij het mannenontbijt, getoond is. Het bezoek. Dat gaat er eigenlijk over. Jezus die komt even tussen een paar mensen. Het is heel erg Adrian Plas-stijl, heel grappig. Als je wilt mag je hem lenen van mij. Een heel grappige, leuke film. Jezus die komt tussen de mensen staan. En wat zou jij vragen? Wat zou jij vragen als jij aan Jezus een persoonlijke vraag zou mogen stellen?
Ik zou vragen dat ik bij hem mag komen. Eigenlijk wel voor altijd.
Onmiddellijk bij hem zijn. Voor altijd.
Voor altijd.
Ja. Nog vragen voor Jezus? Nee? We weten alles. Je moet niks meer weten van Jezus. Nee? Ik zou eigenlijk een soortgelijke vraag stellen. Ik weet het nog heel goed. Als kind dacht ik, de dag dat ik zo een Paulus-ervaring kreeg, dat ik werkelijk word neergebliksemd en ik zie, wow, God in al zijn macht. Ik zou hem gewoon vragen, heel eerlijk, heel oprecht, waarom kunnen wij niet altijd zo klappen? Waarom kunnen we niet gewoon altijd zo, gewoon naast elkaar, gewoon praten zoals ik nu met jullie praat? Oké, ja, er is wat minder interactie, maar dat is niet erg. Zoals wij samen kunnen praten, waarom kan dat niet gewoon altijd? Waarom is het zo moeilijk om Gods stem te verstaan? Ik begrijp dat niet. En dat is wel een van de zaken waarover ik het graagst met jullie zou willen hebben. Je mocht de eerste slide laten zien. Een paar Bijbelteksten laten we al zien. 1 Korintiërs 13, vers 12. Daar staat er, nu immers kijken wij door middel van een spiegel. Ik lees vooruit de herziene Statenvertaling. Maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht, nu ten dele, maar dan zal ik u kennen. Hetzelfde staat ook in 2 Korintiërs 3, vers 18, maar ik zeg het, ik ga een beetje sneller door de Bijbelteksten gaan. Eigenlijk het beeld wat je hier ziet is een spiegel. Eigenlijk, hetgene wat we hier gaan zien is, ja, we zien eigenlijk niet, hetgeen wat Paulus beschrijft is, jongens, let op, hetgeen wat je ziet is misschien een afspiegeling van de werkelijkheid. Doet een beetje denken aan een bekend andere beeld, dat beeld van de grot. We zien eigenlijk alleen maar een schaduwbeeld van onszelf. Dat is hetgeen wat Paulus beschrijft, dat is een mogelijke reactie daarop. Stelling, en ik hoop op wat meer interactie, volgende slide. Waarom is het nu zo moeilijk om Gods stem te verstaan? Geef ik je wat ideeën. Omdat wij niet goed luisteren. Dank u.
Omdat er niks te horen valt.
God spreekt niet.
Niet zoals jij nu bezig bent. Zelfs niet zoals jij nu spreekt.
Mm-hmm. Ja, vertel verder.
Ja, dat maakt dat het gewoon zo moeilijk is. Je hoort vaak niks auditief. Dus
zo bedoel je. Ja, omdat je het auditief niet kunt horen. Ja, eigenlijk hetzelfde als wat ik zeg. Ja.
Omdat we zo dadelijk bezig zijn met onszelf.
Ja. Omdat we het beter weten. Goed punt. Ja. Denk het toch. Ja. Nog ideeën? Of vind je het helemaal niet moeilijk om Gods stem te verstaan?
Soms hoor je dat stem, maar je wilt het niet doen.
Ja, goed punt. Je wilt niet luisteren. Mm-hmm. Ja. Ik denk aan een spreekwoord dat we hier vaak hebben. Wacht maar even. Een spreekwoord is: God zijn wegen zijn ondoorgrondelijk. Dat ken je waarschijnlijk wel. Kan iemand daar ook een bijbeltekst op plakken? Ik ook niet, ik heb erachter moeten zoeken, het staat niet in de Bijbel. Het is een spreekwoord dat we hebben, Gods wegen zijn ondoorgrondelijk, en toch staat het niet in de Bijbel. Of toch wel. Niet letterlijk op die manier, maar in Jesaja 55, vers 8 tot 9, je mag het opschrijven als je wilt, daar staat er, mijn wegen, mijn plannen zijn niet uw plannen, en uw wegen, dat zijn niet mijn plannen, zijn niet mijn wegen, zo zegt de Heer. We zitten niet altijd synchroon. We zitten niet altijd op dezelfde golflengte. En ik denk dat daar een groot stuk van het misverstand ligt. Misschien zijn wij een beetje te gewaldist niet in ons denken. We hebben een bepaald beeld van het, ik zal zeggen, van het bovennatuurlijke. Waarmee dat we kunnen zeggen met een spreuk gaat er iets gebeuren. Dat is wat Disney denken. Jij zegt dit en dan moet het gebeuren. En als dat niet gebeurt, dan is dat een slechte spreuk. En ik denk eigenlijk dat wij als mensen een beetje getraind zijn om op die manier God ook in een vakje te stoppen. God kunnen we in een doosje stoppen. Kijk, voilà, ik vraag nu aan God om dat te doen. En God die gaat dat doen. Voilà, dan, dat staat in de Bijbel. En als het in de Bijbel staat, dan moet dat gebeuren. Maar vergeet niet dat God zich volgens mij helemaal niet zomaar laat vangen in een wet. Want hij heeft zelf die wet gemaakt, hij heeft zelf die Bijbel geschreven. Hij staat daarboven. Hij kan dat wel doen. Maar dan is het niet gezegd dat hij het gaat doen. Ik denk dat er een groot misverstand is, als antwoord hierop, een groot misverstand tussen ons en God in onze perceptie, in ons beeld van God. Ik denk dat we ons niet mogen vergissen, over wie dat we het hebben. Je hebt het over de Almachtige, je hebt het over de Allergrootste. Ik zag een fragment van een non die sinds haar 16 jaar of zo was in een klooster gegaan op geloven op 2. Dat is elke bijna alle weekdagen op Nederland 2. Ik zag het op het internet. Een fragment geloven op 2. Een non die was laat in de 80. En zij zei hetzelfde. Zij zegt van: God laat zich niet in een doosje vangen. Als God zich zou laten vangen in een doosje, dan zou God God niet zijn. We kunnen God niet begrijpen. En toch wil hij dat wij hem kennen. Maar je mocht dat perceptie, dat beeld, mocht je even niet vergeten over wie dat je het hebt. Die non, die is niet gewold, die is niet in haar denken. En die had dat eigenlijk heel goed begrepen. God is zoveel groter dan dat wij denken. We zingen het graag, hè. Mijn Jezus, ik hou van u, ik noem u mijn vriend. Tof, Jezus, wil je mijn vriendje zijn? En dat is heel fijn. En Jezus is ook heel persoonlijk. En hij doet ook heel erg zijn best om persoonlijk naast jou en bij ons te komen. Maar vergeet niet over wie dat we het hebben. Voor mij, als je mij vraagt, waarom is het zo moeilijk? Ik denk dat het veel met het geloof te maken heeft. Met ons beeld van God. Met ook het vertrouwen. Kent er iemand het hoofdstuk over geloof in de Bijbel? Er is één hoofdstuk, dat wordt het geloofshoofdstuk genoemd. Met allemaal geloofshelden. Voilà, Hebreeën 11, dank u. Kennen Hebreeën 11 vers 1? Dat is eigenlijk de intro van het geloofshoofdstuk. Het is eentje om van buiten te leren. Nee? Ik heb hem van buiten moeten leren. Het geloof nu is de zekerheid van de dingen die je niet ziet. Ja. En het bewijs waar je op waar je op hoopt. Laat maar zien. Ja. Het geloof nu is een vaste grond. Zekerheid. Ja, we hebben de NBG-vertaling van buiten geleerd. Hè. Het geloof nu, dit is de herziende statenvertaling. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen waarop men hoopt en bewijst van de dingen die men niet ziet. Hetzelfde staat ook in 2 Korintiërs 5 vers 7. Het geloof. Als je het hebt over waarom het zo moeilijk om God te begrijpen. Vergeet niet. Ja. Korte pauze. Dan ben ik de volgende slide hier. Veel mensen hebben een geloof dat amper sterk genoeg is om ze in de kerk te krijgen. En toch verwachten ze dat ze sterk genoeg zal zijn om ze in de hemel te krijgen. Juist of niet? Ja, ik kan een opmerking maken over het aantal aanwezigen in de kerk, maar dat ga ik niet doen. Alhoewel. Ik vraag me af wat God meer zorgen baart. Verloren zondaars die struikelend voortgaan door een koude donkere nacht. Of zorgeloze heiligen die slapen in de warmte van zijn helder licht. Ben jij nog bezorgd over jouw fundament? Ik vond het heel tof wat Geert zei tijdens de zang vanmorgen. Altijd tof om te zien hoe dat zo aansluit bij hetgeen wat je zelf wilt zeggen. Ben je nog bezorgd? Als ik vanmorgen zat te bidden, zat ik te bidden van ja, oké, ik ben heel blij dat ik een stevig fundament heb. En ik heb soms het gevoel dat alles wat ik daarop heb gebouwd, van tijd gewoon wordt weggevaard. Maar ik weet tenminste dat ik opnieuw kan beginnen. Want het fundament, dat is Jezus. En dat, daar kunnen we telkens meer opnieuw verder gaan. Persoonlijke ontmoeting met God. Gebeurt dat? Kan dat? Kun je werkelijk zo, ik bedoel, in de Bijbel zijn er toch wel een paar beschrijvingen van mensen die dat God van aangezicht tot aangezicht hebben gezien of niet. Voorbeelden van in de Bijbel van mensen die dat werkelijk God zelf hebben gezien. God, ik heb het niet over Jezus, ik heb het over God. Jacob? Mozes? In een droom? Mozes? Van Mozes staat er werkelijk beschreven dat hij van aangezicht tot aangezicht met God heeft gesproken. Ja, waren engelen eigenlijk. En de middelste zou dat God geweest zijn, klopt. Ja. Ja. Ga een keer even inzoomen op ik denk eentje bijvoorbeeld. Ze hebben het over Mozes, daar staat er inderdaad letterlijk. De Heere, Exodus 33. Exodus 33 en 34 gaat er eigenlijk helemaal over. De Heere sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht. Zoals een man met zijn vriend spreekt. Het probleem is, dat is hoe dat er gesproken wordt over hun contact. Maar werkelijk, even later zie je dat, in Exodus 33 en 34, dat Mozes zegt van, ja, maar ik wil je ook werkelijk zien. En dan zegt hij verder, ja, maar, zegt God, eigenlijk werkelijk mij zien, u zou mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en levend blijven. Dus werkelijk hem persoonlijk zien, dat was nu net weer even net wat te veel. Hetzelfde heb je ook bijvoorbeeld met Elia. Weet je nog wel? Dat hij daar in die grot stond. Laat maar zien. En dan komen er verschillende grote... komt de wind en vuur en aardbeving enzovoort. Die komt er voorbij. In het begin staat er van dat stukje. Hij ging daar in de grot en overnachtte er. En zie, het woord van de Heer kwam tot hem en zei tegen hem. Wat doet u hier, Elia? En goed, ja, ik laat wat vallen. En dan zie je, oké, werkelijk... Elia heeft een heel nauw contact, heel dicht komt hij bij God. Er komt een aardbeving en komt vuur. Er komt er een zachte stilte. En het gebeurde toen hij dat hoorde, dat hij zijn gezicht met zijn mantel omwikkelde naar buiten ging. En dan zie je datzelfde zinnetje als in vers 9. En zie, een stem kwam tot hem en zei, die zei, wat doet u hier, Elia? Hetzelfde zinnetje, dat was God, in de stilte. Maar werkelijk van aangezicht tot aangezicht, ja, dat was nu net wat te veel. Jesaja heeft ook zoiets meegemaakt. Jesaja 6, een van mijn favoriete hoofdstukken. Waarin dat je ziet dat Jesaja moet eerst gereinigd worden. Moet met een gloeiende kool moeten zijn lippen aangeraakt worden. En dan kan Jesaja zien. Zie, hier ben ik hier, zend mij. Nu, Jezus is daar heel duidelijk over. We gaan voort naar Johannes 1, vers 8. Jezus die maakt er korte metten mee, die zegt, niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon, heeft dit over zichzelf, die in de schoot van de vader is, die heeft hem ons verklaard. We kunnen God niet persoonlijk zien als mens. Hetzelfde als wat hij tegen Mozes zei. Je kunt geen niet blijven staan bij mij. Maar toch zoekt God contact met ons. Ik denk dat ik het ooit al eerder heb gezegd. Hè? Ik heb 1 jaartje bijbelschool gedaan en we hebben daar een vak theologie gehad, godsleer. En toen had die mens, Henk Bakker, een bekende mens in Nederland, is dat, die heeft een ganse intro gedaan over theologie. Over hoe dat wij gaan proberen om God te leren kennen. En ik steek mijn vinger op, jong broekje was ik toen nog, ik zeg tegen die mens, tegen Henk Bakker, waarmee zijn wij eigenlijk bezig? Wij zijn een mier die al probeert om een olifant te begrijpen. Waarmee zijn wij eigenlijk bezig als wij proberen om God te begrijpen? Dat kan niet. Je kunt geen God niet begrijpen. Zouden we niet beter iets anders gaan doen? Zouden we niet beter aan evangelisatie gaan doen? We kunnen God niet begrijpen. God is veel te groot voor ons. Je kunt dat niet vatten. En meneer Bakker die had een goed antwoord. Hij zei, ja Daan, je hebt gelijk. We kunnen God niet begrijpen, maar toch. En toen kwam het. God wil dat wij hem kennen. Toch, ondanks het feit dat hij zo groot is, en nog een keer, vergeet dat niet. God is niet een almachtige superster van Walt Disney. Nee, God is God. God staat boven elke wet. God zit niet in een vakje. We kunnen God niet kennen. We kunnen God niet begrijpen. En toch wil hij... Toch wil hij een persoonlijke relatie met ons. Dat is waar Jezus bij komt kijken. Ja. Het staat wel. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de waarheid dan door mij. Ik hoop dat je die van buiten kent. Anders is het niet het moment. Matthäus 27, volgende.
Ja.
Ja, ik zeg het. Ik ga wat sneller doorheen de Bijbelteksten. Je moet weten, deze Bijbeltekst heb ik een paar maanden geleden op het tiener- en jeugdweekend ook doorgehaald. Toen had ik meer tijd. Had ik meer tijd voor de inleiding. Maar ik wil straks naar een stuk meer praktisch gedeelte gaan. Vandaar dat ik snel doorheen de basis ga. En dan gaan we straks verder kijken. Matthäus 27. Daar zie je op het moment dat Jezus de geest geeft, letterlijk. Op dat moment wordt het voorhangsel van de tempel, dat scheurt van boven naar beneden. Niet van beneden naar boven, nee, het gaat van... Het scheurt van boven naar beneden. Van boven, van God zeg maar, naar de aarde. Het scheurt open. Dat is het moment dat God zegt van oké, nu kan ik een persoonlijke relatie met jou hebben. Door Jezus. Dat staat ook in Hebreeën 9 vers 8. Daarmee, met dat moment van boven naar beneden, van beneden te scheuren. Daarmee maakte de Heilige Geest dit duidelijk. Dat de weg naar het heiligdom nog niet openbaar gemaakt was. Zolang de eerste tabernakel nog in gebruik was. Maar die weg is nu openbaar gemaakt. Goed. Dus, samengevat. God is God. God is groot. Eigenlijk in C zo groot dat je hem niet kunt zien. Dat je haast geen persoonlijke relatie met hem kunt hebben. Jezus wel. Door Jezus kan het wel. En nu komt eigenlijk de climax. Mijn favoriete hoofdstuk. Zie je eigenlijk, in het tweede gedeelte, ja, het eerste gedeelte nog een keer, niemand heeft ooit God gezien, maar als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons. Johannes 17, hogepriesterlijke gebed, ik heb het hier al vaak gezegd. Jezus die bidt tot de Vader, op het vermoedelijk meest intieme moment, begint Jezus te bidden tot de Vader, en hij bidt, laat de christenen, onder elkaar delen in onze eenheid. In de eenheid van Jezus en de Vader. Wij zijn één. Jezus en de Vader zijn één. Eén. En hij vraagt, laat nu die christenen samen ook in die eenheid delen. Laat ze samen één zijn. Laat ze samen met ons één zijn. Omdat zij allen één zullen zijn, zoals u Vader in mij en ik in u. Dat ook zij in ons één zullen zijn. En dat het ook een getuigenis mag zijn voor de wereld. Johannes 17 die gaat eigenlijk het ganse hoofdstuk daarover verder. Favoriet hoofdstuk, fantastisch. Nu Dus, God is God. Vergeet dat niet. Heel groot. Ik denk aan hoe noemt hem? Uria zeker, met de ark. Stel je voor, een ark. Nee, hoe noemt hem? Ja, Uria, denk ik. De ark van de tien, met de 10 geboden. Ze zijn daarmee onderweg. De ark dreigt te vallen. Uria wil die opvangen. En op dat moment wordt hem neergebliksemd. Ik heb ooit Steve Chalk op Mission. Dat is een bekende Brit, Steve Chalk. Een gemakkelijke persoon om naar te luisteren. Heel humoristisch. Die zegt, stel je voor, het gaat niet gebeuren. Hypothetisch. Nog een keer, het gaat zeker niet gebeuren. Maar stel je voor dat je in de hemel bent. Ja, dat gaat wel gebeuren. Maar stel je voor dat je in de hemel bent en Gods troon begint te wankelen. Gaat niet gebeuren. Maar stel je voor dat je dat ziet gebeuren. Wat je dan niet moet doen, is proberen om die gaan tegen te houden. Als Gods troon wankelt, is er geen plaats in het universum waar je kunt verstoppen. Maar je moet het niet proberen om hem tegen te houden. Je gaat dat niet kunnen. Dat was zijn uitleg. Vergeet niet hoe groot God is. Vergeet niet dat je God niet in een doosje kunt stoppen. Wie heeft het niet ooit een keer geprobeerd? Staat letterlijk in de Bijbel. Als je tot een berg zegt, verplaats je van daar naar daar, dan gaat hem dat doen. Ooit geprobeerd? Ik wel. Verschillende met mij ook, weet ik. Wat is er gebeurd met die berg? Prijs God, gelukkig is het niet verplaatst. Ik mag er niet aan denken wat er was gebeurd. Maar het staat toch in de Bijbel? Vergeet niet dat je het hebt over de auteur van de Bijbel. Degene die dat daar boven staat. Het is niet zo dat je zomaar een spreuk kunt zeggen en dat gaat zo gebeuren. Vergeet niet over wie dat je het hebt. Concreet, praktisch, nu komen we er. Hoe gaan wij vandaag, hoe kunnen we proberen, ik ga een paar handvaten geven, proberen te geven, hoe kunnen we vandaag proberen om Gods stem te verstaan. Een paar handvaten die ik zelf heb meegekregen toen ik denk 18 jaar was op Mission. En ik onthoud gemakkelijk met een ezelsbruggetje, je mag hem laten zien. Ja, de Bijbel. B-I-L-E. B-I-B-L-E of Bijbel, maar dan moet je wel de E als een, met een I alleen zien. De B van Bijbel, de I van inzicht, de B van bidden, de E van elkaar en de L van leiding van de Heilige Geest. Alsjeblieft. Ja, dan moet je de J van Jezus tussen zetten. Ja, goed punt. Oké, dat is... Dat is voor de versie 2.0. Ja. Gemakkelijk ezelsbruggetje, als je wilt. Ik heb straks een paar korte samenvattingen met ook die bijbelteksten erbij. En ook dat ezelsbruggetje. Toch om van buiten te leren. Als je met een beslissing zit, die je moet maken. Als je Gods stem echt wilt verstaan, als je God wilt zoeken. Is het moment om een keer zo'n ezelsbruggetje te proberen toe te passen. Eerlijk is eerlijk, meestal als ik een preek ga voorbereiden, heb ik een bepaald thema, een bepaald idee al in mijn hoofd. En ik begin gemakkelijk al een keer te googlen. Wat vinden we daar nu over? Zo gaat dat toch vandaag de dag, hè? Hierbij heb ik dat niet gedaan. Hier ben ik gewoon beginnen te vragen naar God. Oké, vertel het mij een keer. Een stuk, hetgeen wat ik wist, hetgeen wat ik zelf heb geleerd, hetgeen wat ik zelf heb opgezocht in de Bijbel, daar gaan we één voor één beginnen op te schrijven. En daarna ben ik gaan googlen. Goed. Bijbel. De B van B. De B van Bijbel. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Er zijn verschillende andere teksten daarover. Bijvoorbeeld Jesaja 40 vers 8. Daar zie je het gras verdort en de bloem valt af. Maar het woord van God blijft eeuwig bestaan. Fundament. Wat er ook gebeurt. God zijn woord is onwankelbaar. Dat is de Bijbel. 2 Timotheus 3 vers 16 en 17 is ook zo eentje die ik van buiten heb moeten leren, ooit mogen leren. Maar dat je ziet dat Gods woord is ook nuttig om het schrift te onderrichten en te weerleggen en op te voeden in de gerechtigheid. Elk van God ingeschreven woord. Hoe doen we dat praktisch? Je hebt van die mensen die dat dan zeggen van oké, ja goed, de Bijbel is Gods woord. En dan gaan ze eigenlijk, sorry, oneerbiedig gezegd, de Bijbel gebruiken als toverboek. We gaan hem openslaan en we gaan een keer kijken wat God vandaag tot mij te zeggen heeft. Dat kan. Ik heb iemand anders gehoord die dat op dat moment tekst las, die had zei van, je mag de Bijbel niet als zodanig gebruiken. Ik denk dat het geen verstandig idee is. Het kan gebeuren, inderdaad. God heeft op die manier van het leven ook al tot mij gesproken, werkelijk de Bijbel openslaan. Maar het is misschien toffer, wel wat interessanter, verstandiger om daar wat structuur in te steken. Binnen? Nee. De Bijbel. Lees je Bijbel, bid elke dag. Dat is straks voorbij de B van bidden. Ik vond het tof. Ik heb een tijdje geleden, las ik in Psalm 92. Ik was een beetje aan het, ja, bijna worstelen. Toch een bedenking die ik maakte. Veel van ons zijn in vakantiestemming. We hebben vakantie of bijna vakantie. Of vakantie gehad. En heel typisch is dan dat dus je dagelijkse structuur, die begint wat te verwateren. Heb ik zelf ook last van. Je slaat wat langer uit enzovoort. En dan wordt het wat moeilijk om op dat moment te zien van, ja, wanneer gaan we nu stille tijd doen? Is het morgens of 's avonds? En dat is al helemaal moeilijk om dat te zien als je vakantie hebt. Las ik in Psalm 92, vers 3. 'S morgens kom ik tot u, en 's nachts ook. Wat als ik dat is het antwoord? Dat is niet of, waarom niet gewoon en? Lees je Bijbel, bid elke dag, je kunt het niet vaak genoeg doen. Oei, wacht. Ik ben eentje ver, denk ik, of niet? Ga eens eentje terug. Ah ja, hier, onderaan. Veel christenen verwachten respect van de wereld voor hun boek als ze zelf negeren. Juist of niet? Zorg dat je niet alleen het boek van de Heer kent, maar ook de Heer van het boek. En dat gaan we straks zien, denk ik. Nee, sorry. De E van inzicht, we gaan vooruit, kom. Dat we het niet aan het maken vandaag. Hè. Spreuken 16, die gaat eigenlijk heel zwaar lang over inzicht. Je mag ook voor een stuk vertrouwen op je eigen inzicht. Je moet niet voor elke boterham die dat je eet, eerst zwaar gaan Bijbel lezen en Bijbelstudie doen, om te weten of je nu choco of confituur op je boterham moet doen. Hoeft niet. God heeft jou jouw verstand gegeven. Werkelijk. En het is fijn, dat gaan we straks ook zien bij de leiding van de Heilige Geest, als je je gewoon doorheen de dag ook kunt laten leiden. Dan gaat God jou ook zelf helpen. Vertrouw bij je werk op de Heer en je plannen zullen slagen. Een mens tippelt zijn weg uit, maar de Heer bepaalt de richting die hij gaat. Het is beter het wijsheid. Hoeveel beter is het wijsheid te verwerven dan goud? Hoeveel is inzicht te verkiezen boven zilver? Nu. Wacht even, ik weet niet welke teksten dat je daar nog meer hebt staan. Dus de volgende, Spreuken 3. Ja, ga maar eentje terug. Eentje terug. Ja, goed. Spreuken 3, vers 5. Hopelijk een bekende tekst. Vertrouw op de Heere met heel je hart. En steun op je eigen inzicht. Weer opnieuw, steun op je eigen inzicht. Niet. Doe maar. Vertrouw op de Heere met heel je hart en steun op je eigen inzicht. Ja, doe maar. Niet. Oei. Oeps. Ja, maar wat zegt je nu dan? Moet ik nu wel of niet op mijn eigen inzicht vertrouwen? Vertrouw op de Heere met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet. Spreekt Spreuken nu zichzelf tegen? Ah nee, Spreuken die spreekt zichzelf niet tegen. Als er een verschil is tussen jouw eigen inzicht en dat van God, ja, dan is het inderdaad wel duidelijk. Je mag niet altijd 100% op je eigen inzicht alleen vertrouwen. Je moet niet alleen maar naar jezelf luisteren. Het is niet dat je God in jezelf gaat moeten zoeken. Dat is een andere godsdienst, niet onze. Het moet wel van de Heer komen. Dus, volgende tekst. Hoe gaat het dan weten? Onderzoek alles en behoud het goede. Simpel als dat. Als jij niet zeker weet van, ja, maar is het nu mijn eigen stem of is het Gods stem, onderzoek alles en behoud het goede. Daarover, dat is vaak een misverstand, denk ik. Ik heb dat weekend gedaan met heel veel tieners en jeugd. En op voorhand hebben ze gevraagd aan die jongens, aan die meisjes, wat verlangt je nu van dit weekend? Welke vraag zou je graag beantwoord zien? En een van de vragen die daar het meeste opkwam, voorkwam, was: hoe weet ik nu of het God is die spreekt tot mij? Of dat het mijn eigen stem is? Hoe kunnen we nu dat onderscheid maken? Kom, interactie. Hoe kun je het onderscheid maken? Hoe weet je nu dat het God is die dat jou iets vertelt? Of dat het gewoon Daan zelf is? Of dat jij het zelf bent? Je kunt jezelf inderdaad veel wijs maken, ja. Als het iets anders is, klopt.
Als het niet strookt met de Bijbel, is het je eigen inzicht.
Als het niet strookt met de Bijbel, zal het absoluut ook niet van God komen, klopt, ja. Weet je wat mijn idee is? Mijn idee is dat het eigenlijk een beetje een strikvraag is. Ik denk dat het weer opnieuw een beetje onze eigen denken is dat daar misschien een beetje de verkeerde kant op gaat. Maar dat we heel erg sterk het onderscheid maken. Een tekst in Psalm 27, vers 8 staat dat. En ik weet niet of je hem ook hebt. Ik denk het niet, hè. Ik ga hem even opslaan. Anders moet je hem ook een keer opslaan. Psalm 27, vers 8. Ik vind het heel tof. Het is er een waar dat je je gedachten moet bijhouden. Psalm 27, vers 8. Goed opletten over wie dat het gaat. Mijn hart zegt tegen u wat u zelf zegt. Zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, Heren. Wacht. Dus mijn hart zegt tegen u. En dan komt het zinnetje dat God zegt. Zoek mijn aangezicht. En eigenlijk wat je daar ziet is dat in uw eigen hart zie je dat God zegt. Zoek mijn aangezicht. Wat je daar ziet is dat er eigenlijk een stuk verwevenheid is tussen hetgeen wat je zelf hoort en hetgeen wat God zegt. En ik denk dat dat volgens mij de sleutel is. Dat onderscheid, is dat er eigenlijk wel? Is er wel zo'n groot onderscheid? Want als je christen bent, als God in je hart woont, waarom zou je dan zo krampachtig gaan zitten zoeken naar, ja, maar is het nu God die dat zegt of ben ik het zelf? Ja, maar als God in jou woont, het zou toch wel heel tof zijn als jullie ook gestroomlijnd zijn in uw gedachten. Als God in jou woont, in je hart woont, als je christen bent, is het ook al zo fijn als jullie dezelfde gedachten hebben. En dan moet je niet meer zo krampachtig gaan zitten denken van oei, 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 oei. Ah nee, God geeft jou een inzicht. En dat is een inzicht waarvan dat je kunt zeggen van ik heb het zelf gekregen, maar jij bent wel gemaakt door God. Vergeet dat niet. Dus ik denk eerlijk gezegd dat we daar een beetje een te geforceerde krampachtigheid over hebben soms als christenen. Is het nu mijn gedachte of is het God zijn gedachte? Ja, maar als die gedachte overeenkomt met wat God zegt, met hoe dat God denkt, waarom zou hij dan per se niet van God hoeven te zijn? We gaan er straks nog wat verder op ingaan. Maar dan hebben we het over de leiding van de Heilige Geest. Zorg dat je niet alleen het boek van de Heer bent, maar ook de Heer van het boek. Ja. Volgende, de B van binnen. Filippenzen 4, vers 4, die kennen we, wees altijd blij. En daarna gaat het verder met 4, vers 6 en 7. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. De Bijbel staat vol met teksten over bidden. Juist of niet? Ik ga ze niet allemaal opzommen. Het spreekt voor zich dat je, als je God zijn wil wilt zoeken, dat je het ook gaat moeten vragen met God. Nu, de kunst voor mij en effectief te bidden, is ook momenten te hebben van stil te zijn. En daar is een uitdaging in deze gejaagde maatschappij. Juist of niet? Het is een uitdaging om als je aan het bidden bent, om ook een moment te maken van stil te zijn, om te luisteren. Wilt God ook eens antwoorden? Nou joh, kan, hoeft niet. Maar het kan zijn dat God tijdens je gebed iets wilt vertellen tot jou. En dan breng ik mij gelijk naar het volgende punt. De leiding van de Heilige Geest. Het kan zijn als je aan het bidden bent, dat de Heilige Geest, dat God door de Heilige Geest iets zegt tot jou. Dat kan in een moment van stilte zijn, dat kan zijn door de natuur, dat kunnen omstandigheden zijn, signalen in je lichaam. God kan tot ons hart spreken. De tekst die ik erbij had, Galaten 5 vers 22, ken je hopelijk wel, dat is de vruchten van de Heilige Geest. Vlak daarvoor heeft hij het ook over de Heilige Geest en dan zegt Paulus, maar ik zeg, wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Wandel door de Geest. En de begeerte van het vlees, daar staat duidelijk het Geest tegenover het vlees. Het vlees is je persoonlijke, je aardse begeerte, je lichamelijke begeerte. Nee, wandel door de Geest. Want het vlees begeert, tegen de Geest in. En de Geest en de Geest tegen het vlees in. Niet die staan tegenover elkaar. Zodat u niet doet wat u zou willen. Dus ja, dat is de leiding van de Heilige Geest. Als jij wandelt door de Geest, als jij leeft met de ingesteldheid, wat zou Jezus doen? Als jij wandelt door de Geest, dan krijg je ook een stuk leiding van de Heilige Geest. Nu, dat is ook voor een stuk een wat moeilijker onderwerp. Het was mijn moeder die dat mee ooit vertelde, want kijk, als jij een stem hoort, als je iets, een inzicht krijgt, ja, dan kan dat eigenlijk in het zee van puur wiskundig gezien, kunnen er drie oorsprongen van zijn. Dat kan van de Heilige Geest zijn, dat kan van jezelf zijn, dat kan ook van de tegenstander zijn. De tegenstander kan je ook dingen gaan influisteren. Nu, van de laatste zul je het meestal vrij snel weten. Als de duivel jou een idee geeft, dan zul je vrij snel en vrij goed weten dat je ook nog, dankzij het feit dat je een geweten hebt, dankzij het feit dat de Heilige Geest in jou woont, zul je heel snel weten dat het eigenlijk niet dat is waar je naar moet luisteren. Want dat is die geest tegen de vlees die al tegen elkaar inwerken. Ik zeg niet dat we daar niet altijd naar luisteren, ik stond er daar ook tegen, maar als het een stem is dat van de tegenstander komt, zul je het maar altijd goed weten. En over die andere twee, of het nu van jezelf is of van de geest is, nog een keer, ik denk dat we daar minder krampachtig moeten zijn over dat onderscheid. Doet alles en behoudt het goede. Laatste puntje al. De E van elkaar. En daarvoor zijn we hier. Dat is de reden dat we naar de gemeente komen ook. Spreuken 15 vers 22. Plannen mislukken bij gebrek aan overleg. Maar door veelheid van raadgevers komt er iets tot stand. Als jij werkelijk voor een grote beslissing staat in je leven. Je moet een huis kopen, je moet een andere job gaan zoeken, je moet een auto kopen, je moet een, ik weet niet wat doen. En je wilt werkelijk God, krampachtig God zijn wil gaan zoeken. Geef ik je hier een paar handvaten mee. Bijbel, inzicht, bidden. Leiding van de Heilige Geest. Maar ga het ook een keer met elkaar gaan praten. Ga met andere christenen praten. Het is zo dat je wijsheid krijgt, dat je inzicht krijgt. Je hebt ook valse profeten, dat bestaat. Mensen die dat jou slecht advies geven, moet je voor opletten. En daar ook dezelfde handvaten, dezelfde tekenen van ja, oké, je zult het wel goed weten als het niet een verstandige raad is die dat je krijgt. Maar dat kan gebeuren. Toen Henny en ik in Burkina Faso waren, was er een profetes, iemand die had zichzelf profetes noemde, die had tegen een van onze medewerkers van een project gezegd dat zij met een andere man moest gaan trouwen, want de man die dat ze nu had, die kon haar geen kinderen geven. Sorry, dat is een valse profetes. Dat gaat in tegen alles waarin dat we geloven, en dat gaat in tegen alles wat in de Bijbel staat. Die zijn niet moeilijk te ontmaskeren op zo'n moment. Dus ja, dat kan gebeuren. Dat is jammer, maar dat kan gebeuren. Feit blijft dat we elkaar hebben. En God heeft ons elkaar gegeven. En God, Jezus, die bidt nog een keer in Johannes 17. Dat we samen in die eenheid elkaar mogen helpen. Spreuken 25 vers 11. Een woord op het juiste moment gesproken is als gouden appels op zilveren schalen. Dat zijn de paar handvaten die ik graag wil meegeven met jullie. Ik hoop dat je daarmee aan de slag kunt gaan. Het belangrijkste, en daarmee ga ik afsluiten, het belangrijkste wat ik hieraan heb geleerd, is eigenlijk het leven door de geest. Dat is eigenlijk de uitdaging. Als jij wilt weten, als jij met een stuk zekerheid wilt weten, dat jouw gedachten in harmonie zijn met die van God, dezelfde golflengte zit, ja, dan ga je ook daar zelf wat inspanning voor moeten doen. Dan ga je ook zelf je Bijbel moeten lezen en moeten bidden. En eigenlijk hoef ik me nu niet meer de vraag te stellen van, ja, ga ik dat dan proberen om daar 's morgens tijd voor vrij te maken, of ga ik daar 's avonds proberen voor tijd vrij te maken, want dat is zo moeilijk om tijd vrij te maken. Waarom niet gelijk allebei? We gaan een kort moment van stilte, van stil zijn. Van een moment van bidden, maar ook van luisteren, zoals je wilt. Dan sluit ik af.